Beste luisteraars, het is zo dadelijk Bijbelkring. Over een paar minuutjes beginnen we. Beste luisteraars, hartelijk welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent op deze Bijbelkringavond. Hier ook iedereen heel hartelijk welkom. Ik stel voor dat we met elkaar eerst zingen Psalm 98, daarvan vers 2 en vers 4, een adventspsalm.
Gedachten zijn genaden, zijn jouw aardigheid nooit gekend. Dit slaan als aardig zijn de vader, nu onze God zijn en ons schenkt. Juich dan de Heer met wijde galmen. Hij kan ze
Getrouwe God en barmhartige Vader. Heb heel hartelijk dank dat we vanavond hier op de Bijbelkring bijeen mogen zijn. Zij het in wat kleiner getal. Hier wij bidden over degenen die vanavond verhinderd zijn. Wees ook hen goed en genadig. Heer, dat bidden we voor heel de gemeente. U kent ons, u weet van ons af. U weet van onze persoonlijke omstandigheden. Heer, zie in genade op ons neer. Heb hartelijk dank dat we mogen leven in dat adventstijd en mogen heenzien naar uw nieuwe komst. Want u komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Heb hartelijk dank daarvoor dat er eenmaal gerechtigheid zal zijn. En alles recht zal zijn. En alles vrede zal zijn. En u zult zijn alles en in allen. Uw naam zij hartelijk gedankt. Heren, wij bidden, wilt u vanavond in ons midden zijn met uw Heilige Geest. Leid ons door uw geest, verlicht ons verstand, open onze harten voor uw woord. En geef ook dat we met elkaar een gezegende avond mogen hebben. Dat bidden we ook voor degenen die met ons verbonden zijn. Geef ook dat het daar een goed uur mag zijn. Hoor zo ons gebed. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. Goed, ik stel voor dat we Amos 3 en 4 lezen en dat u dat doet. En dan gaan we even wat verdelen. Als iedereen, nou het zijn 13 en 15, dat is 8 of 8. Als iedereen 6 versen leest. Als dat geen probleem is. Wilt u beginnen, mevrouw Van Vliet, bij Amos 3? Ja.
Hoort dit woord dat de Heer tegen uw lieden spreekt, gij kinderen van Israël, namelijk tegen het ganse geslacht dat ik uit Egypte heb opgevoerd, zeggende: uit alle geslachten des aardbodems heb ik uw lieden alleen gekend. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat ze bijeengekomen zijn? Zal een leeuw brullen in het woud, als hij een roos is? Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen, tenzij dat hij was gevangen niet? Zal een vogel in de streek op de aarde vallen, als er geen streek meer is? Zal hij de streek van de aardboom opnemen, als er een hand niet heeft gevangen? Zal hij uiteindelijk dat vermaken met volgenskinderen? Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de Heere niets doet?
Gewis zal de Heere leren, zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard heeft. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere Heere heeft gesproken, en wie zou niet profiteren? Doet het horen in de paleizen, de Asdod en in de paleizen van Egypte, en zegt: verzamelt u op de bergen van Samaria en ziet de grote beroerte in het midden van haar en de verdrukten binnenin haar. Want zij weten niets te doen dat recht is, spreekt de Heere, die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, de vijand en dat rondom het land, die zal uw sterkte van u nederstorten. En uw paleizen zullen uitgeplunderd worden. Alzo zegt de Heere, gelijk als een herder twee schenkelen op een stukje van een oor uit des leeuws muil redt, alzo zullen de kinderen Israëls gered worden die daar zitten te Samaria in de hoek van het bed en op de sponden van de koets.
Hoort en betuigt in het huis van Jacob, spreekt de Heere, Heere, God der Heerscharen. Dat ik de dagen in Israël van de tekenen over hem bezoeken zal. Ook bezoeken zal doen over de altaar van Bethel. En de hoornen van het altaar zullen worden afgehangen en ter aarde vallen. En ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan. En de elfenbenenhuizen zullen vergaan. En de grote huizen einde nemen, spreekt de Heer. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan. Gij, die op de berg van Samaria zijt. Die de armen verdrukt, die de looddruktige verplettert. Gij tot hun die de Heere zegt: breng aan opdat wij drinken. De Heere Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid, dat er, ziet, dagen over uw lieden zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangelen.
En gij zult door de bressen uitgaan en ieder voor zich heen. En gij zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heere. Kom te Bethel en overtreed de Gilgal. Maak des overtredens veel en breng u op dus des morgens, uw tiende om de 3 dagen. En rookt van het gedezende een pakoffer en roept vrijwillige offers uit. Doe het horen, want alzo hebt gij het daartoe, gij kinderen Israël spreekt. De Heere Heere, ook reinheid van de tanden gegeven. In al uw steden en gebrek van brood in al uw plaatsen. Nochtans heb gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daartoe heb ik ook de regen van uw lieden geweerd. Als er nog 3 maanden waren tot de oogst en heeft door regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het andere stuk land, waar het niet op regende, verdorde. En 2, 3 steden togen om tot de stad, opdat zij water mochten drinken, maar werden niet verzadigd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere.
Ik heb u geslagen met brandkoren en met honingdauw, de veelheid uw hoven en uw wijngaarden en over vijgenbomen, uw vijgenbomen en uw olijfbomen aan de rupsop. Nochtans hebt gij niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb de pestilentie onder u gezonden naar de wijze van Egypte en ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb een stank uw heerlegeren zelfs in de neus doen opgaan. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb sommigen onder u omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeren, U die waart als een vuurbrand, dat uit het brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël, omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want zie ik die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn, die den dageraad duisternis maakt en op de hoogte der aarde treedt. Heere God de Heerscharen is zijn naam.
Ja, tot zover, bedankt. Amos 3 en 4. We hebben vorige keer gezien dat Amos erop wijst dat het volk de welvaart niet aan kan. Amos gebruikt in vers 13 van hoofdstuk 2 het beeld van een oogstwagen waar koren opgeladen is. Die wagen zit helemaal vol, hij is zwaar beladen. Zo zwaar dat de wielen wegzakken in de grond. De wagen kraakt in al zijn voegen en hij dreigt door zijn assen heen te zakken. Met die wagen wordt Israël bedoeld. Israël kan de welvaart niet aan. Het bezwijkt eronder. Het is voor hen, in plaats van een zegen, juist een sta in de weg. Aan de buitenkant lijkt het een prachtige, luxe, gestroomlijnde auto, maar het duurt maar even meer en dan is het een oude, aftandse, krakende boerenwagen. In vers 3 van hoofdstuk 3 laat Amos heel duidelijk weten dat zijn waarschuwingen serieus genomen moeten worden. Zullen twee samen wandelen, tenzij ze bijeengekomen zijn? Je gaat niet zomaar wandelen met een vreemde. Ik denk aan Henoch, hij wandelde met God. Maar vooraf heeft de ontmoeting tussen Henoch en God plaatsgevonden. En van daaruit komt die levenslange wandeling met de Heere. Maar over welke twee personen gaat het hier in Amos dan? Het gaat hier over God en Amos. Ze hebben elkaar ontmoet en God heeft al wandelend met Amos gesproken. En waarover? Over de straf over het volk, tenzij het zich bekeert. De woorden van Amos zijn woorden die hij van God te horen heeft gekregen. Dus Gods woorden. Het laatste deel van vers 6 is hierbij ook veelzeggend. Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Zo kan het vertaald worden. Dat komt overeen met wat we beleiden in zondag 10 van onze catechismus, dat zowel het goede als het kwade uit Gods vaderlijke hand ons toekomen. We kunnen het echter ook weergeven als zal er een kwaad in de stad zijn zonder dat de Heere iets doet? En deze weergave lijkt hier logischer. De Heere blijft niet onverschillig. En op een gegeven moment is bij hem de maat vol en grijpt hij in. In vers 7 wordt er nog een keer op gewezen dat de Heere niets doet zonder het eerst aan zijn knechten te openbaren. Hoe bijzonder dat God geen grillige God is die je maar op loslaat. Nee, zijn knechten hebben toegang tot de hemelse raadsvergadering om het volk tijdig te kunnen waarschuwen. En dat doet de profeet dus ook. In vers 8 klinkt het onomwonden dat de Heere gebruld heeft. En er is maar één manier om te ontvluchten, en dat is bekering, voordat het oordeel losbreekt. Die oproep klinkt door heel de profetie van Amos heen. De leeuw brult, en dat betekent dat hij een prooi gevonden heeft. En wie zou dan niet vrezen? In de natuur vaart er een siddering door de dieren van het veld als ze een leeuw horen brullen. Israël dacht dat het allemaal wel zou meevallen. Maar in het volgende hoofdstuk gaat het al volop over het plunderen van het land. Als de Heere de ongerechtigheden bezoekt, wie zal dan bestaan? En dan volgen de oordeelsaankondigingen. En om de oordelen te vernemen, moeten de inwoners van Samaria, het tienstammenrijk, zich eerst verzamelen op de bergen van Samaria. En die bergen vormen dan een soort amfitheater. En vanuit die positie kan de profeet hen dan allemaal bereiken met de oordeelsaankondiging. Het lijkt wel op de bergrede waar de Heer Jezus het volk toesprak. In die tijd was er geen radio of tv. Er was ook geen mogelijkheid om via mobieltjes een alarmboodschap te verspreiden of zo. Nee, het volk moest het vaak horen vanaf de hoogte van de berg. En dan reikte dat geluid heel ver. En wat is de aanklacht? Sociaal onrecht. Sociale verdrukking. De bevolking leefde in miserabele en berooide krotten. En had zwaar te lijden onder de elite van de in luxe badende bevolking. Er was totaal geen besef van wat recht was. Er werd ook totaal niet beseft dat er eens verantwoording voor moest worden afgelegd voor God. Wat de achterliggende tijd grootscheeps plaatsvond in Qatar, gebeurde op wat kleinere schaal in de tijd van Amos ook in Israël. En dan denk je, is er geen enkele lichtstraal? Toch wel. Het spreken van de Heer is een bewijs dat hij in zijn toren aan zijn ontferming denkt. En dat hij in zijn toren nog oproept tot bekering. Want niet iedereen zal omkomen. In vers 12 lezen we dat enkele zullen ontkomen. Het wordt beeldend, maar ook een beetje luguber beschreven. Het gaat over een herder. En hij mist een schaap. En hij gaat zoeken. En dan vindt hij bloed. En dan vindt hij tenslotte ook nog twee schenkels. Twee pootjes. En een stukje van een oor. Twee pootjes. En een oorlelletje. Dat is alles. Toch nog iets. Al is het maar zo minimaal als het maar kan. Dat betekent dat er een heel kleine rest van het volk gespaard zal blijven door de ballingschap heen. Het beeld dat Amos gebruikt was heel herkenbaar. Als een schaap van een kudde werd opgevreten door een wolf bijvoorbeeld, moest een huurlingherder de botjes altijd tonen aan de eigenaar van de schapen. En kon hij dat niet, dan werd hij verdacht van diefstal of van onoplettendheid en moest hij het schaap vergoeden. Dat betekende dat zo'n huurlingherder heel goed op de schapen lette. En zo is nu ook de Heer. Eén en al aandacht voor zijn volk, voor zijn kudde. Door het oordeel heen zal er een rest gespaard blijven. Zij het wel een kleine rest. In de laatste twee versen van hoofdstuk 3 wordt hij nog even heel concreet wat het oordeel betreft. Eerst de altaren in Bethel. En Bethel betekent huis Gods. En het huis God stond in Jeruzalem. Maar het tienstammenrijk weigerde nog langer naar Jeruzalem, de hoofdstad van het tienstammenrijk te gaan, het tweestammenrijk te gaan. En ze gingen zelf godshuizen met altaren bouwen in Dan en in Bethel. En wat staat er dan? De hoornen van die altaren zullen worden afgehouden. En waar waren die hoornen van een altaar voor? Wel, die waren ervoor om die vast te grijpen als je vervolgd werd. Want bij de hoornen van het altaar was je veilig. Dat betekende als de hoornen worden afgehouden dat er geen ontkoming meer aan zal zijn. Een laatste redmiddel is er niet meer. En dan zullen ook de luxe winterhuizen en de zomerhuizen van de welgestelde verwoest worden. Het woord elpenbeen wijst op de rijkdom ervan. Hun rijkdom hadden ze verworven over de rug van de armen. Het zal bij God geen dageraad hebben. Dan Amos 4. In hoofdstuk 4 gaat de waarschuwing door. Je merkt aan het taalgebruik dat Amos van boerenafkomst is. Hoor dit, gij koeien van Bazan. Dat is niet erg strelend. Ik zou me kunnen voorstellen dat Amos in onze tijd aangeklaagd zou worden op grond van de antidiscriminatiewet. Als je het woord neger niet meer mag gebruiken, mag je zeker het woord koe voor een mens ook niet gebruiken. Met die koeien van Bazan bedoelde Amos namelijk de vrouwen van Samaria. Niet de gewone eenvoudige vrouwen die al snel in hun schulp kropen, nee, hij bedoelde er de deftige, welgestelde dames mee. We hebben in hoofdstuk 2 vorige keer gezien dat het met de mannen niet best was. Zowel de vader en de zoon misbruikten hetzelfde dienstmeisje. Maar met de vrouwen was het weinig beter. Bazan, dat is de Golanstreek. En dat was een vruchtbare weidestreek. En er werd heel veel mestvee gehouden. Heel glanzend stamboekvee zou je kunnen zeggen. Vee dat vet gemest werd voor de slacht. En vee dat de hele dag bezig was zich te goed te doen aan eten. En de vrouwen die de profeet bedoelt lijken geen spat op de voorbeeldige huisvrouw uit het Spreukenboek. Want die strekt haar handen uit naar de ellendige en de nooddruftige. De vrouwen van Samaria buiten, net als hun mannen, de ellendigen en de nooddruftigen uit. Ze verdrukken ze en ze mishandelen ze. En ze hebben maar één begeerte en dat is genieten. Eten en drinken en mooie kleding en hebben dingetjes. Heel actueel. Vers 1 wijst erop dat de vrouwen hun mannen in de tang hebben. Ze roepen hun mannen toe, zorg ervoor dat wij kunnen drinken, eten en drinken en vrolijk zijn. En de regering, die laat het allemaal gebeuren. Want daar zaten natuurlijk ook mannen met zulke verwende vrouwen in. Ik denk dat dit ons mannen en vrouwen ook het nodige te zeggen heeft. Laten we niet lijken op de dames van Samaria of op de mannen van Samaria. Die dames leefden vanuit een onverzadigbare hebzucht. Als ik het maar heb. En laten we als mannen daar ook niet op lijken. Op de mannen van Samaria. Want die kwamen tegemoet aan al die verwende grollen van hun vrouwen. Het laten eten en drinken en vrolijk zijn. Dat is eigenlijk, ja, nog steeds springlevend. Ik denk ook aan de vele vrouwen in onze tijd die vechten voor het recht op abortus, om hun eigen leven te kunnen leiden, zonder zorgen om een kind. En de kinderen die er eventueel al zijn, wel, die moeten dan maar opgevangen worden buitenshuis, want pa en ma moeten zo nodig allebei de hele week werken. Ik weet dat we in lastige tijden leven en dat het soms bittere noodzaak is, maar vaak komt er ook allerlei luxe bij kijken. Laten we daarin nooit meegezogen worden met de wereld van Rupsje nooit genoeg. In vers 2 van Amos 4 gaat de profeet nog verder. Alsof het nog niet genoeg is dat hij die vrouwen vergelijkt met koeien, vergelijkt hij ze ook nog een keer met vissen. En wat is het lot van heel wat vissen? Dat ze van het ene op het andere moment een haak door de neus krijgen en aan de hengel bungelen. En wat zegt Amos dan? Zie, er zullen dagen over u komen dat men u zal optrekken met haken, vishaken, van de hengel. En uw nakomelingen met vishengels. Geen elegant beeld. De deftige dames van Samaria bungelend aan een vishengel. En wat doelt de profeet op? Op de ballingschap naar Babel, naar Assyrië die voor de deur ligt. En zo is het ook uitgekomen dat Assyriërs hebben hen later aan de leiband weggevoerd in ballingschap. Vers 3 spreekt over het uitgaan door de bressen in de muren. De inwoners van Samaria dachten, wij zijn veilig achter onze dikke stadsmuren. Maar de vijand zal er grote bressen inslaan. Achter hun sterke muren zijn ze niet veilig. En alles wat ze bijeengeschraapt hebben, dat moeten ze allemaal wegwerpen. Dit is onderweg alleen maar ballast. Is het niet vaak zo? We kunnen als ons het voor de wind gaat achter allerlei materiële dingen aanhollen, maar als de nood aan de man komt, dan is vaak een heleboel wat we bijeen verzameld hebben alleen maar ballast. En wat kan het dan een bevrijding zijn om er afstand van te kunnen doen? In vers 4 is het niet meer de high society, maar heel het volk. en vooral de godsdienstige elite. Het volk denkt, het valt allemaal wel mee. Ze vervullen hun godsdienstige plichten, ze geven hun tiende, ze brengen de offers. Maar de profeet ontmaskert het allemaal. Hij doet het spottend, sarcastisch. Het volk gaat niet naar de heiligdommen te Bethel en Gilgal om daar de Heere echt te dienen, maar om daar hun zonden nog groter te maken. En waarom dan? Omdat de Heere gezegd heeft dat Jeruzalem de plaats is waar hij aanbeden wil worden. En vooral ook omdat ze ten diepste zichzelf op het oog hebben. De profeet spreekt over uw offers, uw tiende. Het zijn geen offers voor de Heere, maar ze doen het om er zelf een goed gevoel voor over te hebben. Vooral ook in vers 5 wordt duidelijk waarom de Heere geen welgevallen heeft aan hun godsdienstig gedoe. Het is allemaal vorm, buitenkant, eigenbelang. In vers 5 gaat het dan over een offer van het gedecemde, van gegist brood. Maar dat was in strijd met wat er staat in Leviticus 2. Daar verbiedt de Heere heel duidelijk een gedecemd, een gezuurd, een gegist spijsoffer op het altaar te brengen. Micha zegt spottend dat het volk, of Amos bedoel ik, sorry, zegt spottend dat het volk ermee moet doorgaan om hun zonde nog groter te maken. Soms kan zo'n sarcastische opmerking juist de ogen openen. En dan denk je, wat heeft dit alles ons te zeggen? Ook wij kunnen heel prachtig alle godsdienstige verplichtingen vervullen. Uiterlijk alles in kannen en kruiken, maar hoe is het van binnen? Wat is onze diepste intentie? Misschien denkt iemand, ja, God is toch langmoedig, geduldig. Hij zal toch nog wel een keer extra waarschuwen. Vers 6 is er duidelijk in dat de Heere niet zomaar met zijn oordelen komt. Want, zegt hij, ik heb u reinheid van de tanden gegeven. En gebrek aan brood. Die twee dingen horen bij elkaar. Waar we niks te eten hebben, worden onze tanden ook niet vuil. Dan blijven ze schoon. En heeft het volk het opgemerkt toen er hongersnood kwam? Hebben ze zich toen massaal tot de Heere bekeerd? Nee. Uiterst somber is het refrein dat in 6 versen tot 5 maal toe herhaald wordt. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. De Heer heeft het zus geprobeerd, heeft het zo geprobeerd, maar nochtans geen bekering tot hem. Geen gebrokenheid van hart, geen belijdenis van schuld en zonde, geen ontdekking daarvan. En in de volgende verse geeft God dan aan wat hij allemaal geprobeerd heeft. Hij heeft droogte gegeven, vers 7. Maar het werd niet opgemerkt. De Heere gaf misgewas en plantenziekte, vers 9, bijvoorbeeld honingdauw. Hij gaf ook pest, zoals die in Egypte voorkwam, vers 10, en oorlogen. En ook een grote ramp, vers 11, te vergelijken met de omkering van Sodom en Gomorra, maar nochtans niet bekeerd. En dan denk ik even aan onze tijd. Er gebeuren nu ook heel veel dingen die ons opmerkzaam moeten maken. Wat er allemaal gebeurt rond Oekraïne, de opwarming van de aarde, een pandemie als corona, grootscheepse secularisatie. Hoe vaak heeft de Heer ook ons niet gewaarschuwd? Hij wil immers niet dat we verloren gaan, maar dat we tot bekering komen. Gods geduld is heel groot, maar niet eindeloos. In Ezechiël 9 werd het commandoleger van de Heer opgeroepen om het gruwelijk oordeel te voltrekken. Maar dat gebeurt pas nadat al Gods kinderen getekend zijn aan hun voorhoofden. Die zullen omkomen. En dan vers 12, dat is eigenlijk een adventstekst. Zo schik u, maak u gereed, o Israël, om uw God te ontmoeten. Prachtig. Tussen het oordeel door klinkt een boodschap van redding, een oproep van behoud. En dat behoud is er alleen in hem, de grote Davidszoon. Hij komt om de aarde te richten, de wereld met gerechtigheid, en rijk om zijn komst met verlangen te verwachten, als hij komt als onze persoonlijke redder. Om dan te horen, komt in, gij gezegende des Heren, en werft het koninkrijk dat voor u is weggelegd, van voor de grondlegging der wereld. Tot zover. Zullen we nog een psalm zingen ter afsluiting ook voor degenen die meegeluisterd hebben aan kerktelefoon? Zullen we psalm 96 zingen? Daarvan het laatste vers. Juicht al voor het aangezicht des Heren, want hij komt die de aarde zal regeren en richten over majesteit.
Juicht al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde
kerstkoor zijn. Ik hou blaadjes over. Ik heb 5 vragen, maar voor ik ze uitdeel, lijkt het me goed, eerst even los van deze vraag, dat u de kans krijgt te reageren, eigen vragen, eigen opmerkingen. Want vragen zijn zo sturend. Toch? Ja.
Ik vind het echt zo, eigenlijk zo ongelooflijk. De Heer is zo goed. Wij zijn zo slecht. Doe maar. En de Heer heeft altijd een lichtpunt.
Ja. Hij gaat maar door, hè?
Altijd.
Dat
we komen er straffen en toch krijg je lichtpunt. Ja. Het is om je echt van op te trekken.
Ja. Maar ongelooflijk. Maar het is ook ongelooflijk dat je het dan opmerkt, hè? Want hier wordt het niet eens opgemerkt, hè?
Nee,
het
wordt niet opgemerkt.
Bij Amos niet.
Nee.
Nee. En als je het wel opmerkt, dat is natuurlijk al een stukje genade.
Dan ben je al verder.
Ja. Ja. Het is heel triest, hoor, wat hier gebeurt.
Vreselijk. Ja. Vreselijk. En als je dan nog ziet, van als je toch verkeert dan, hè?
Ja.
Ja, dan gaat het wel goed met je.
Ja. En dat hij nog een rest overhoudt. Hè? Heel klein. 2 boetjes. En een oorlelletje. Ja, dat is wel heel weinig van een schaap. Maar goed, dat is de rest die toch nog terugkomt. Ja.
Uit Assyrië vandaan?
Nee, uit, later uit... daar zijn de meningen verdeeld over. Want dit gaat over de wegvoering naar Assyrië.
Ja.
Maar er zijn ook theologen die zeggen, ja, maar goed, je kunt dat niet loszien van de wegvoering van Babel en uit die hele wegvoering. Maar dit gaat wel uiteindelijk over de wegvoering naar Assyrië. Alleen waar die zijn teruggekomen, daar is heel veel onduidelijkheid over. Want degenen die uit Assyrië terug zijn gekomen, die zijn eigenlijk allemaal pas via Babel in 539 meegekomen. Maar vanuit de wegvoering naar Assyrië weten we eigenlijk helemaal niet van mensen die teruggekomen zijn.
Nee, dan misschien is het nieuws dat er toch mensen terugkomen dat we niet weten. Maar
ze zullen zeker ook teruggekomen zijn. Maar we weten eigenlijk niet wanneer dat heeft plaatsgevonden, hoeveel het er precies geweest zijn. Maar dat later de nakomelingen van hen via Syrië naar Babel meegegaan zijn, dat wordt wel verondersteld. Ja. Ja.
Heb je het nou afgesloten?
Nee. Beste luisteraars, wij gaan nu de vragen zo dadelijk doen. Hartelijk bedankt voor uw meedoen. En we hopen heel erg tot de volgende keer. En van harte vast gezegende dagen toegewenst.